Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Colossenzen 3, vers 1 tot 15. We zingen psalm 69, vers 14. Psalm 56, vers 4. En psalm 119, vers 10. De schriftlezing is uit Colossenzen 3, vers 1 tot 15. We zingen psalm 69, vers 14. Psalm 56, vers 4. En psalm 119, vers 10. Ik wens u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen psalm 69 en der van vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Thank you. Wij gaan samen luisteren naar de schriftlezing. Nieuwe Testament, Kolossenzen, hoofdstuk 3. Daarvan de versen 1 tot en met 15. Maar voorafgaande schriftlezing verootmoedigen wij ons voor God en stellen ons onder het gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke gij ook eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vreze Gods heersen in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar.
Op deze weeszondag vindt u onze tekst in Colossense 3 en daarvan vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten die aan de rechterhand Gods. Tot zover. Schrijven we als thema boven deze tekstwoorden het leven met Christus. We spreken nu in de eerste plaats met, als er staat, indien je dan met Christus opgewekt zijt, is onze eerste gedachte, opstandingsleven. Ten tweede, ze zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Onze tweede gedachte, hemelvaartsleven. Ten derde, zitten aan de rechterhand Gods, de troost dat Christus regeert. Dus als thema op deze weeszondag, het leven met Christus, ten eerste opstandingsleven, ten tweede hemelvaartsleven, ten derde troost dat Christus regeert. Geliefden, onze tekst begint met de woorden, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien betekent als het waar is. Als u dit kennen mag in uw leven. Als u deelgenoot bent aan het werk des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Deze woorden schrijft Paulus vanuit de gevangenis in Rome. Daar heeft hij brieven geschreven aan verschillende gemeenten. Onder andere ook aan de gemeente Colosse. En in die brief blijkt dat hij veel liefde heeft tot deze gemeente. Waarvan hij gehoord heeft van andere zendelingen, evangelisten, apostelen. Die daar onder Jood en Heiden hebben gewerkt. En dat de Heere krachtig heeft gewerkt. Dus in woord en geest. En velen in Colosse tot geloof en bekering zijn gekomen. Paulus schrijft dat omdat het grote blijdschap was. Dat de Heere van hen afwist en de Heere ook het woord rijk had gezegend onder de prediking van de apostelen, de evangelisten en andere medewerkers. Die het evangelie als zaad gezaaid hebben in deze heidense stad. Paulus schrijft niet alleen over de blijdschap in zijn hart, maar ook over de zorg. Want hij heeft gehoord dat ook valse leraren de gemeente zijn binnengeslopen. Hij heeft gehoord dat er veel scheiding is. Zoals u dat kunt lezen in het laatste vers van het voorafgaande hoofdstuk, dan valt in het woord schijnredenen. En tegen die donkere achtergrond van schijn des geloofs moet u dan het woord lezen, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Daarmee geeft hij gelijk ook weer zijn grote zorg, dat hij gehoord heeft dat er velen zijn die bouwen en vertrouwen op een schijngeloof. Het is net echt. Maar het wezen van de goddelijke bekering ontbreekt. En daarmee dan ook het ware zaligmakend geloof in Christus. En met die zorg van Paulus behoren ook wij vervuld te zijn. Want die vermaning van hem kan mij gelden. Op mij van toepassing zijn. Op u, op jou. Indien we willen er liever niet over nadenken dat het op mij van toepassing kan zijn. Inzonderheid als u met mij meent een gelovige te zijn. U zich voordoet en uitgeeft te zijn een kind van God. Die bouwt en vertrouwt op het woord des Heren en niet weet dat het enkel schijn is. En schijn heb je daar gemaakt voor het wezen dat het echt is. Maar dat God er niet van af weet. Daarom moet u thuis dit gedeelte maar eens nalezen in zonderheid, het hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat. Omdat de kanttekening van de Statenvertaling, die ons zo lief en dierbaar zijn, ons echt niet brengen op een dwaalspoor, maar wanneer wij daar op wandelen, wil waarschuwen en vermanen. En worden we in zonderheid, wordt daar genoemd, vers 12 en 13 uit het voorgaande hoofdstuk. En ik wil u die twee teksten ter inleiding ook voorlezen. De kanttekening geeft ons dat weer. Zijnde met hem begraven in de doop, in welken gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit een dode opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleeses, medelevend gemaakt met hem. Al uw misdaden, u vergevende. Het zijn de woorden die Paulus ook geschreven heeft in de gemeente van Efeze. U dan die dood waart in de misdaden zonde, heeft hij levend gemaakt. Door de kracht van zijn woord en geest en geleid door de geloofsgemeenschap met Christus. Die waren in de gemeente van Efeze. En die waren ook in de gemeente van Kolosse. Die dat werkelijk bij God vandaan hebben mogen leren kennen. Dan past het u en mij de vraag te stellen. Ben ik ook van geestelijk dood levend gemaakt? Of weet u niet waar we het over hebben? Jullie weten niet wat geestelijk dood zijn betekent in je persoonlijke leven. Dat kan. Want dat geldt ieder mens op deze wereld. Er is een gebeden voorgelezen dat een kindje geboren werd in een gezin. Zo'n klein lief babytje. Maar het kindje wat geboren is, is geboren in de geestelijke doodstaat. Met een stenen hart. Ook dat kindje zal nooit naar God vragen, nooit God zoeken. Wel kan een kindje opgroeien bij het onderwijs van de Heilige Schrift. Velen van jullie, jongens en meisjes, krijgen opvoeding vanuit het woord. Daarom ben je in de kerk. Neem je papa en mama je mee. Want ze hebben immers erkend en beleden dat bekende woordje uit het doopsformulier, waar we mee normaal zo aanhalen ter verduidelijking, dat jouw papa en mama gezegd hebben: dit kind is in alle handelendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen. En het doopwater wat gesprenkeld werd in je voorhoofd, dat is een kostelijke zegen als je gedoopt voorhoofd mag meedragen. Wanneer je gewezen wordt, en ook je ouders, dat het water van de doop wijst heen naar het bloed van Christus. En de beden is, ook van je vader en moeder, jongens en meisjes, of jij dat doopwater, dat doopteken in je voorhoofd mag leren kennen in je hart en leven. Of Gods geest het ook wil toepassen in je ziel. Want dan alleen zul je de tekst verstaan en de waarschuwing van Paulus: indien gij. Want er komt een waarheid in ons en jullie hart en leven met mij toe. Op weg door dit leven naar die nemreinigende, allesbeslissende eeuwigheid. En de kolossen waren inderdaad mensen die hebben leren verstaan dat de doop betekende dat ze met Christus begraven zijn. Hebben het u voorgelezen. Niet mijn gedachte, niet mijn mening, niet mijn opvatting. Vind ik totaal onbelangrijk. Ik moet buigen persoonlijk en ambtelijk onder het gezag van het woord van God. U en jij ook. Dus als er dan staat dat zij in de doop met Christus begraven zijn, betekent dat dat ze de doop hebben leren verstaan. Want ieder kindje wat gedoopt wordt, en het zal hier hebben kunnen gaan over de volwassen doop, een wezenlijke zaak, is dat er één, als Gods geest het toepast en verklaart in je ziel, en het betekent een begrafenisdienst. Dat raakt mij altijd. Dat dat de betekenis van het dopen is als het water ertoe gesprengt aan het voorhoofd van een kind. Dat het kindje wordt dan levend begraven, terwijl het geestelijk dood is. In de beeldspraak met Christus. Maar hier in Kolosse waren er kinderen, er waren volwassenen, die daar bij God vandaan ook hebben leren kennen. Die verstonden wat dit nou betekende. Om gewassen vergeving van zonde te ontvangen. Niet op grond van hun geloof, maar op grond van de werk van Christus die hen tot geloof gebracht heeft. Dan moet ik ook van geest dood zijn levend gemaakt. Of jongens en meisjes, zoals dat staat in het woord. De Heer heeft gezegd: ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en uw vlees een hart geven. Ik kan me goed voorstellen dat jij als kind zegt: daar begrijp ik eigenlijk helemaal niks van. Dat komt omdat het woord steen naar hart. Ja, dat heb jij in je lichaam, lichamelijk niet. Je draagt geen steen mee in je lichaam. Maar dat stenen hart is het beeld dat je onbekeerd bent. Dat stenen hart is het beeld dat jij voor God niet bestaan kunt. Dat stenen hart, dat predikt jou dat je wederom geboren moet worden. Om met Christus te sterven en met Christus begraven te worden. Want als dat nog gekend mag zijn, dan versta je ook de betekenis van die wezens, Sander. Maar we moeten niet net doen alsof hier discipelen en discipelinnen wezens zijn in die zin dat ze onbekeerd zijn. Het gaat hier om de kerk Gods, die zo diep geschokt waren door het leven en sterven van de Heer Jezus. Zijn begrafenis, zijn opwekking uit de dood en het leven, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ze zien zichzelf, die discipelen, toen dat gebeurde, echt als een wees. Dat betekent, jongens en meisjes, een wees is een kind. Een jongen of een meisje wat geen papa en mama meer heeft. Het is zo erg als er kinderen zijn die geen papa of een mama meer hebben. Dat mama alleen voor de opvoeding staat of papa alleen voor de opvoeding. Wat dan de oorzaak en de reden ook zijn. Kan een weduwnaar zijn. Kan gescheiden zijn. Waar kinderen allemaal de tol voor moeten betalen. Als een vader en een moeder elkaar gaan verlaten. Dan weten wij en kennen wij ontzaglijk veel droevige situaties van in de praktijk van ons leven. Dat is heel ernstig, is dat, is heel erg. Maar zo'n jongen, zo'n meisje is dan een wees. En een wees betekent dus geen vader en geen moeder. De discipelen voelden dat zij zo waren. Natuurlijk is het in de praktijk ook vaak dat er pleegouders zijn die zich ontfermen over wezen. Waar wezen een liefdevolle opvang, verzorging, opvoeding krijgen. Door een stiefvader, een stiefmoeder. Zo wordt ze genoemd, omdat het geen echte mama en papa is. Maar die toch biddend hun gang gaan over die kinderen die God hen heeft toebetrouwd om daarvoor te zorgen. Dat gaat ook wel eens verkeerd. Dat geldt ook in de opvoeding van een echte vader en moeder. Met kinderen gaat wel eens wat verkeerd. Dat kinderen ondeugend zijn en boos zijn, verkeerd zijn. Of zich gaan begeven in de godsverzaking, in de godsverlating, kerkverlating. Dat is heel erg. Bid er me veel voor. Maar altijd dankbaar in oude gemeentes kom. En je ziet dan allemaal weer gezichten die je kent van oudsher, die op de catechisaties waren. Die getrouwd zijn. Die binnen de kerk een plaats gevonden hebben. En trouw meeleven. En toch, indien. Dat betekent, vrienden, onderzoek u zelf nou of u werkelijk, zoals Paulus dat noemt, en wij verwoorden dat met onze uitdrukking, van die ouders staan van aan te hebben afgesneden en Christus met ingelijfd door een ware zaligmakend geloof. Daarmee in Christus met God verzoend en verenigd. Dan ben je als wees, heb je de troostvolle gemeenschap van de troosten mogen leren kennen. Dat de liefde Gods in Christus in je ziel werd uitgestald en werd verklaard. Hij de mijne, niet de zijne. Door zijn opzoekende liefde. In de weg van recht. En van gerechtigheid. Dat is alle roem van de mens uitgesloten. Binnen roemen in de Heer en alleen. Dus geeft Paulus hier weer. Om mijzelf te onderzoeken. Of ik hem mag kennen die gesproken heeft. Ik ben de opstanding. Dan weet ik ook bij God vandaan in mijn ziel. Dat ik door de val in Adam een opstandeling was tegen God. En dat onder tranen heb beweend. Dat je met gebalde vuisten het uitriep. Wijk van mij, Heer, en de kennis van mijn weer heb ik geen lust. Of als u meende, wat hier staat, in schijn, kind Gods te zijn. Ik kwam in de kerk. Een prediker weet dat van u niet, kent uw hart ook niet. Maar die gaat prediken en die leert wat het woord van God leert, wat u kennen moet, bevindelijk in uw leven. En u wordt eraan gewezen dat u een schijngeloof hebt. Een schijnbekering. Niemand die het onderscheid weet. En zo kan zien. Want u hebt ook wat te vertellen, u kunt wat vertellen. Je hebt ook allemaal versies en teksties en gevoeligheden, gemoedelijkheden. En een rechtzinnige en een degelijke religie. En u leeft er ook naar en u meent ook dat u zo moet leven. Dat is helemaal niet schijn. U bent zoals u bent. En toch, dat je het leven in hem mist. En je wordt er dan aan ontdekt. Onder de prediking van het woord kan het ook wezen dat het uitwerkt. God bewaar ons daarvoor, vrienden. Een reuker is doods ten dode. Maar God geven. Dat je maar leren verstaan wat een wees is. En dan geestelijk. Dat je bedriegt voor de eeuwigheid. Vroeger werden wezen opgenomen in een weeshuis. En die weeshuis had een vader. Die had de leiding over vele kinderen. Die geen vader en moeder meer hadden. Zo is het ook geestelijk. We zitten allemaal in het weeshuis van de vader der leugenen, die mensenmoorden van de beginnen, de duivel. Die is jou en mijn vader, hoor. God is mijn vader niet. Ja, zegt u, wacht even, vergist u zich niet. Als u zegt, hij is vaderkracht en schepping, leggen we ons dadelijk daarbij neer. Maar we bedoelen, als Paulus spreekt over de opstanding op het volk Gods. In welke weg zij God als vader hebben leren kennen. Omdat ze verlost zijn van hun eigen vader. En hun eigen vader daarvan heeft tegen Jezus gezegd. Daar bedoelen we die uitspraak. Gij zijt de vader der leugenen. De mensenmoorden van het begin. Want we zijn in Adam die duivel toegevallen. En die duivel kan je heel vroom maken. Die kan je heel gelovig doen ze. De duivel die kan je van alles wijs maken dat je er toch bij hoort. En een kind van God bent. Of dat hij zegt, je bent een wees. En terwijl je nog altijd in het weeshuis van de duivel verblijft. En ik kan vertellen wat God je heeft weggehaald. Door zijn verkiezende trekkende liefde. De macht van Christus moet ik toch kennen. Zodat ik niet mijzelf opbouw. Vanuit mijn geloof, vanuit mijn visie, vanuit mijn mening, vanuit mijn bevinding. Nee, vrienden. Als hier staat, indien gij daar met Christus opgewekt zijt, dan betekent dat. Dat ik die opstanding van Christus ook heb leren kennen in mijn hart en in mijn leven wie hij is. En dat voor zo'n verloren zondaar, zo'n mens die nou de breuk tussen God en zijn ziel moet inleven. En ziet hoe God nu een wees, een kind maakt. In die wonderlijke weg van de goddelijke bekering. Dat ik als een goddeloze om niet gerechtvaardigd ben geworden door het geloof. Dan ben ik in Christus, in uw schepsel. Niet alleen met mijn gedachten. Niet gepromoveerd onder een prediking bij een of andere dominee. Nee, vrienden. Een mens moet vernederd worden in het stofkot. Als een verloren zondaar, om dan te ondervinden. Hoe Gods geest je hebt opgewekt door zijn lieve woord en geest. En geschonken heeft datgene wat er nodig is. Om hem alleen over te houden. Want dan ben ik, zat hier, met Christus opgewekt. En dan ben ik in Christus een nieuw schepsel geworden. Al het oude is voorbij gegaan, ziet. Het is alles nieuw geworden. Dan mag die ziel van zo'n echt geloven in Colosse. Dat was erbij van. En zeg ik dank u. Probeer te onderstrepen. Wees dankbaar. Voor het ontdekkend onderwijs. Om mij te beproeven. Nou ja, zie je nou. Of ik werkelijk uit God geboren ben. Dat de Heer ervan af weet. Niet dat ik mezelf dat eigenlijk wijs maak. Nee, het gaat ook in een nabijkomend werk om oprechtheid, om liefde. Niemand om de plagen, maar om de liefde. Als daarom de vraag gesteld wordt bij vernieuwing, indien, weet God ervan als u meent kind Gods te zijn? In de tweede plaats, hemelvaartsleven. Zo zoekt u dingen die boven zijn, waar Christus is. Hier worden Gods kinderen opgewekt om vreemdeling te zijn op deze wereld. Ik ben uw Heer een vreemdeling hier beneden. Ze hebben immers te ondervinden, ook toen in Colosse, er waren ook vervolgingen. We moeten de tijd van het Nieuwe Testament in die gemeente die er waren in Klein-Azië en andere plaatsen niet gaan romantiseren. Want velen hebben daar de dood moeten sterven. Soms ook in arena's die vol waren met duizenden, tienduizenden mensen. Allemaal toeschouwers. Die konden allemaal vrij de stadions in. Die hadden geen passie nodig waarop stond dat ze gevaccineerd waren. Al die heidenen waren welkom. Dat hadden ze niet nodig. Want ze leefden in en met de wereld. Dat was een hele andere situatie. En toch zaten ze op die tribunes. En u kent allemaal wel die plaatjes, die tekeningen uit die dagen. Die kinderen Gods toen hebben gemaakt, die wat tekenen konden. En ook later, dan zie je op zo'n groot veld, zie je dan allemaal christenen rondom bij elkaar in een kring. En dat ze daar zingen en bidden. En ondertussen zie je hoe daar de leeuwen worden losgelaten. En wat er verder gebeurde, besparen van maar. Dat is heel aangrijpend geweest. En anderen die voor de krokodillen willen geworpen. Waarom onderstrepen we dat? Omdat ik in diezelfde tijd leef. Het is misschien wel veel bizarrer. Als de dagen van toen, waarin wij nu samenleven. Het is vandaag 4 weken geleden dat ik in de gemeente voorging. Toen ging het ook vanuit de tekst over de tijdgeest. Dat heeft dus te maken wat ik nu zeg met hemelvaartsleven. Want Gods kinderen, die zijn met grote zorg vervuld. Dan gaan er allerlei ontwikkelingen. En in die preek viel mij ineens open om ook het volgende op te merken. Gemeente, we hopen dat het niet gebeuren zal. Maar we zijn met zorg vervuld. Want u weet dat mensen de grenzen over kunnen gaan met een Europees-Nederlands paspoort. En dat ze ook binnen kunnen gaan in stadions, theaters, sportscholen. En vult u maar in om weer een vrije leven te krijgen. Want ze dragen het teken van het beest 666 aan hun voorhoofd. Door middel ook van zo'n legitimatiebewijs. Dus ik zie dat voor mij. Als in de wereld dat gebeurt, dat we ook, misschien met enkele maanden, alleen maar naar de kerk mogen gaan en naar binnen komen. Als we ook een passie hebben en een schipje. Waardoor de deur voor ons geopend wordt en ervoor houden. En dat we anders buiten moeten blijven staan. Ik schrok ervan, echt waar. Totdat we de afgelopen week met u gelezen hebben hoe de PKN een commissie heeft ingesteld die nu moet onderzoeken of inderdaad de kerken weer de deur mogen openen voor mensen die een pasje hebben waarop het teken staat dat ze gevaccineerd zijn. Ik schrok. Nooit verwacht zo'n boodschap te lezen. Als dat zoiets betekent dat voor de kerk in Nederland een helvaart, dan betekent dat dat Gods kind wezen worden. Wees die door iedereen worden verlaten, in de steek worden gelaten. En toch kan dat heel bevorderlijk zijn. Wij zijn vaak zo bang om te lijden. Maar vrienden, wie Christus volgt, ja, die volgt lijden. Die volgt verachting. En vooral als je leeft op de werkvloeren van de maatschappij, dat je kosten moet verdienen te midden van collega's, waar dan ook, dat ze geen enkel begrip hebben voor jouw standpunt. En dat niet alleen de kerkelijke wereld, of niet alleen de heidense wereld. Dat valt over het algemeen dan wel mee. Behalve christen die heiden geworden zijn. Die zijn heel fel en heel vijandig. Maar de echte heidenen hebben over het algemeen in de praktijk het minste last van. Maar bovenal ook met nabijkomend werk des Heren. Dat wanneer er bepaalde dingen van ons worden geëist. En het geloof in mijn ziel verbiedt mij dat. Dat ik dat niet kan en ook niet mag. Dan wordt niet geaccepteerd. Dat heeft nou te maken met een hemelvaartsleven. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dan moeten wij blij zijn wat er staat van de apostelen. En ze waren verblijd om zijn naams wil schade te lijden. En schande, vijandschap en verdrukking. In de gevangenis terechtkwamen. Om zijn naams wil. Dus we moeten verblijd zijn. Zien die op de koning der koningen die zit aan het vaders rechterhand. Die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Om het alleen van die goede God te mogen verwachten. Want er is nooit een kind Gods beschaamd met de Here uitgekomen. Nee, dat is ondenkbaar. Zelfs niet diegene die vanuit een historieel geloof wil leven naar het woord van God. Zo moet de Heer maar geven. Dat ook te midden van de donkerheid der tijden, de wezen mogen ondervinden dat de troostvolle gemeenschap met God in Christus door Gods geest in hun harten leven weerklank mag vinden tussen de bergen. Die trooster, die uitgestort is bij het Pinksterfeest, die komt juist steeds weer Gods kind als ze zichzelf zoals, soms ook als een wezen ondervinden. Dat ze het lijkt of de hemel gesloten is en de hel alleen maar geopend is. En dat je bidt met de, wat er staat in de schrift, in Jesaja, och, dat gij de hemelen scheurde tegen geen nederkwaamt. Dat is een volk dat heeft het zelf niet in eigen handen. Die kunnen ook zelf helemaal niets pakken. Ze hebben wel die lieve Bijbel. Een kostelijk geschenk wat God geeft. En dan mogen ze in lezen, biddend. En als de Heer dan de trooster zendt, dan wordt zijn wees weer vertroost met het kindschap Gods. In de gerechtigheid van ziel betaalde borgen middelaar. Maar dan komt de Heer er zelf in over. Dan is dat een hemelvaartsleven waarin de Heer zelf de opdracht geeft. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Dus waar moet onze wandel zijn? In de hemel. Dat staat ook in de schrift. Hè? Onze wandel is in de hemelen. En hoe kan dat? Omdat door Gods geest gewerkt wordt die hemelse vreugde en blijdschap. Want die wandeling in de hemel betekent de ontmoetingen te kennen met de drie-enige God. De ontmoetingen te kennen met God in Christus. Die gezegende Emmanuel. dat om hem te doen is. Die ene naam. Die centraal staat in de drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Opdat ze daardoor geleerd, geleid, onderricht, bemoedigd en vertroost zullen worden. Hier op deze wereld. En gaan verlangen. Bij momenten. Die zijn het volk niet vreemd. Als Paulus mag getuigen. Ik wens wel ontbonden te worden met Christus zijn. Dat is verreweg het beste. Die kennen een hemelvaartsleven. Een gebonden leven in de troon van Gods genade. Want daar was de vaderlijke liefde. Die hem had uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dan mag hij proeven en smaken de liefde van Christus. Die de prijs betaalt die weer nodig was. Om mij als een doemeling terug te brengen in zijn verzoende gemeenschap met God. Daar mag hij proeven van de liefde des Geestes. Zodat die liefde van Christus het hart vervult met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied van een koning te mogen zingen. Dan is alles goed. Om zo steeds meer te ondervinden dan in de verdrukkingen. De liefde Gods geproefd mag worden. Waar? In het stof. Niets uit de mens is alles uit hem. Dat geeft een hemelvaartsleven. Dan ga je niet vreemd doen, dan ben je een vreemdeling. Gelijk wat ze juist opmerkte. Waarom? Wel omdat je wel voelt in je ziel. Hier hoor ik niet thuis. Ik verlang naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen. Waarom? Wel omdat God regeert. En dat komt openbaar in het slot van onze tekst. Ik zie dat er velen van u ook even naar buiten kijken, omdat er een stortbui is. Maar ik wil gaan zingen van de lieflijke regen uit Psalm 56. En daarvan vers 4. Wij gaan dus zingen Psalm 56, vers 4. U mag uw stem ook verheffen, want ik heb toestemming gekregen om samen deze psalm hardop te zingen. troostvolle belijdenis dat Christus regeert. Waar Christus is, zitten die aan de rechterhand Gods. Wij belijden met de kerk de eeuwen dat de Heer Jezus is opgenomen in de hemel. En staat er dan ons ten goede, die met Christus zijn opgewekt, het hemelvaartsleven mogen beoefenen door de Geestes geloofs, en ook de troost mogen ondervinden dat God de Vader hem alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Dat is voor de geestelijke wezen en de kinderen der sieren en de vervolgde kerk ter bemoedenis. Ik kan me voorstellen dat u met mij ook wel eens denkt: waarom moeten er zoveel duizenden christenen sterven onder het wraakzwaard van vreemde wereldreligies, waar de kerken allemaal in vlammen opgaan, waar alle bijbels en geestelijke natuur wordt verbrand, de tactiek van de verschroeide aarde in christelijke dorpen en steden vooral de afgelopen tijd ook weer in Nigeria plaatsvindt. Waar is dan God? Heb je ook die gedachte wel eens? Waarom grijpt God niet in? Laat hij dat allemaal toe? Onze troost is, ook al weten wij overal geen antwoord op, dat alles gaat zoals God wil dat het gaan zal. Hij vergist zich niet. Ook al zijn het wegen die dwars tegen mijn verstand gevoelens ingaan, de Heer heeft overal zijn wijze bedoelingen mee. En als je daarmee inkeert tot jezelf en de tijd waarin we leven, dan moeten ook wij opmerken dat we al midden in de vervolging leven, in Europa en in ons Nederland. Ook al worden wij nog niet lijfelijk bedreigd en geslagen, ook al gaan de deuren van Gods huis gedeeltelijk open, of heeft het ook met de vervolging te maken. Het is ook goed dat we overal geen antwoorden weten en niet meedoen aan doemdenken. Het geeft mij hoop en moed en troost waar die staat dat Christus in de rechterhand des Vaders zit. En dat hij daar is en dat hij daar biedt. En dat hij wacht op het moment, dan komt het, u ook, ik ook, dat de Vader hem zal zenden naar deze wereld. Want hij zal wederkomen, heeft hij toch gezegd tegen zijn discipelen. Al zo kom ik weder. Op de wolken des hemels te oordelen de leven en de doden. Vaak wordt wel eens de vraag gesteld: ja, maar wanneer komt hij? De Bijbel geeft antwoord. De Bijbel geeft ons geen dag, geen tijd. Maar de Bijbel leert ons dat in de hemel is geen klok. God heeft geen tijd. Ten tweede is de troost dat de Heer Jezus gezegd heeft wat er aan zijn wederkomst vooraf gaat. Dan heeft hij het over oorlogen, geruchten van oorlogen, volkeren die tegen elkaar opstaan. Maar staat ook in het Lucas evangelie, dan zegt hij ook: in het laatste dagen er zullen zijn pestilentiën en epidemieën. En daar leven wij nu middenin. Want dit kan ook de laatste epidemie zijn. Die er al eeuwenlang geweest zijn. En dat God een geest der dwaling brengt. Dat wij dit onder de knie hebben gekregen. En ieder weer uitziet om vrij te kunnen leven, vrij met vakantie te kunnen gaan. Gun dat aan ieder, maar u begrijpt wat ik bedoel. En dat niet alleen de wereld, maar dat geldt ook voor de christenen. Want misschien hebt u ook al een vakantie geboekt. Hopende dat u doorgang kan vinden. Terwijl Christus gesproken heeft, als dit gebeurt, dan kom ik weder. Dus ik moet er rekening mee houden dat hij nu komt, terwijl we hier bij elkaar zijn. Vanmiddag komt, morgen, wij weten dat niet. De tijden liggen in Gods handen, maar hij komt. Er hoeft niemand over aan te twijfelen, terwijl we in de kerk bijeen zijn. Het staat ook in het woord, terwijl er twee samen in een bed liggen. Twee samen op de akkers aan het werk zijn. Dan komt hij weder, dan vergaat die wereld. In de mum destijds. Is er een communist die een raket af kan vuren richting hem? Niets. Dan ligt alles in een punt destijds. In het stof. God geven dat we daarop voorbereid mogen zijn. En de genade des Heeren mag ontvangen. Om in de gebonden levende troon der genade verlangend uit te zien. Want de Heer Jezus zegt, zie, ik kom. Als een dief in de nacht. En als hij komt als een dief in de nacht, is het altijd onverwachts en ongedacht. Daar maakten we zelf mee enkele weken geleden. Dat we samen even een van de kinderen op bezoek moesten. Maar even weg, we kwamen terug. Ja, de dieven ontvlucht. Wat een puinhoop, van onderen tot boven. Het hele huis op de kop gezet. En alles wat van waarde was, hebben meegenomen. Zeer aangrijpend als je dat meemaakt. Dan komt een dief. Wat natuurlijk heel chockerend. Om zoiets mee te maken. Maar het trof mij bijzonder. Toen tegen de nacht de politieagenten en de rechercheurs weggingen. Dat ook wij ons ter ruste gingen begeven. Daarna geprobeerd hebben de schrift te lezen, gebed te doen. Ik ben natuurlijk wat van binnen onrustig en overstuur. Maar toch, toen kwam er rust om te lezen en te bidden. En waar ik nooit bij stilgestaan had, in het gebed, Heere, zou het ook die dief willen bekeren? Wij weten niet wie hij is, gij wel. Gij kunt hem bekeren, één woord van u. Want die man die steelt niet omdat hij een dief is, maar hij is een dief en daarom steelt hij. En hij heeft persoonlijk heb ingeleefd zonder je hand ooit uitgestoken hebben naar andermans goed. Dan kom je er toch achter. Dat er gave genade is. En ook daar later nog de gedachte krijgt van een wonder dat je de gebed ervoor bewaard gebleven bent. Om niet te bidden of hij ook al die waardevolle spullen dan weer terug zou brengen. Want dan valt het gebed in het vlees. En daar ben ik voor bewaard gebleven. Alleen maar de bekering van iemand. Maar zou dat groot wezen? Als we dat nou ook mogen verstaan in ons persoonlijk leven. Dat zo onverwachts ook de dood kan komen. Een dief. Is onverwachts en ongedacht. Ik heb dinsdag weer een bejaarde moeder te begraven. Onverwachts, ongedacht, weg. De eeuwigheid in. God ontmoeten. Horen uit zijn mond, komt in of ga weg. Hemel of hel. Want een vaart is er naar ons leven. En voor dat volk in Kolosse waar Paulus ervan getuigen mocht dat ze in Christus geborgen mochten zijn. Want er staat er immers ook bij in de tekst. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ja, voor dat ware volk des Heeren, vrienden. Hoe moeitevol hier ook het leven geweest kan zijn. Hoe het geestelijke leven gekenmerkt kan wezen door veel strijd en aanvechting en benauwdheden. Hoe de duivel rondgaat in je leven als een briksende leeuw om je te verslinden. Hij is getrouw hoor. Want de roep en verkiezing Gods is onberouwelijk. Want de naam van die uitverkorenen staan in de handpalmen des Vaders. En er is de handpalmen van Christus geslagen. Hij is in de hemel met hetzelfde lichaam als die was op deze wereld. Hij ziet altijd en ook zijn Vader de litteken in zijn handen, ook nu. Ook als hij wederkomt, heeft hij hetzelfde lichaam dan. Onsterfelijk, heerlijk. Maar de litteken, ja, die heeft hij getoond. Dat zijn Vader. Op grond waarvan de Vader hem gegeven heeft al de uitverkorenen. Dat is een buit. Die bestaat uit dieven, hoeren en tollenaren. Die allemaal hier in het leven kracht daar door God werden bekeerd. En in die gerechtigheid van Sion betaalde borgen vrede en verzoening met God hebben mogen vinden. Zo leren ze de troost verstaan van de macht en kracht van Christus, wiens ogen de ganse aarde doorlopen. Voor hem is niets verborgen. Ja, inderdaad, dat is een troost. Die te maken hebben met die enige troost in leven en in sterven beide. Maar als Gods kind in Christus gaat sterven, dan wacht daar een eeuwige hemelvaart. Omdat ze hier dat hemelvaartsleven hebben mooi leren beoefenen. Door die geest van het waarachtige geloof. En thuis mogen komen. Als kind Gods. Thuis gebracht mogen worden in de hemel der heerlijkheid. Om in de hemel God de drieënig, eeuwig te lieven, te loven en te prijzen. Wat een gezegende toekomst. Voor al die in Christus geborgen zijn. Maar Paulus dan getuigt aan de Romeinen. Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Niet wandelen naar het vlees, maar wandelen naar de geest. Wat een troost, hè. Om een omgekeerde medereis naar de eeuwigheid. Hij zo moet sterven, buiten God in Christus, dan wacht u een eeuwige hellevaart. God bewaar u daarvoor en bid me veel om bekeren te mogen worden. Tot de levende God in u getrokken mag worden uit de duisternis, van uw helse verlorenheid en gebracht mag worden in die dierbare borg, in de verzoende gemeenschap met God. Om ook te samen met al de uitverkorenen even God te lieven, te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij samen Psalm 119 en daarvan vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Gaat u in vrede met uw dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.